Lezen wij nog eens de 21ste zondag, afdeling vraag en antwoord 54. Zondag 21 van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 54. Daar vraagt de onderwijzer: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En hij antwoordt daarop dat de Zoon Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. Je had hierboven geschreven: ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. En zou de letter door de Vader verkoren, in zichzelf verloren, door de Zoon verlost en door de Heilige Geest herboren. Ja, ik zei zo straks, je kan wel eens verdrietig zijn, en ik hoop dat hij dat niet verkeerd uitlegt voor jezelf zo. Want je zou denken, die man die daar staat, zou die met één been in de hemel staan. Nou, in Christus Jezus, zegt de apostel, is ons leven met Christus verborgen bij God. Maar ik zou zeggen het tegengestelde. Het tegengestelde. Want juist in de uren als wij mogen aanschouwen dat de Heere zijn woord bevestigt, ook aan zulke zielen, dan voel je ook weer dat wij met allebei onze benen nog in de aarde vastzitten. Dus je moet dat niet uitleggen dat je denkt, oh, zijn wij nou zo geestelijk dat wij al half in de hemel zijn. Nee, juist niet. Maar dat kan de mens wel eens aanvallen hier op aarde. En daar kan hij wel eens bedrukt om wezen. Dat hij nou een tegenwerker is van de Heere. En dat hij nou de Heere onnoemelijk veel verdriet doet. En juist als je door genade beter mag weten. Hè? En kijk, een mens die het niet weet, dat is nog wat anders. Maar als je iets mag weten van de dure prijs die betaald is voor zulke goddeloze zondaren, hè, dan kun jij er toch niet in denken dat je nou zo'n tegenstander blijft van de Heere in allerlei dingen. En dat hij daarin groot mag zien als de Heere de aardse afbraak doorzet. Dat is geen aangename zaak, want de doodstrijd valt niet mee. Dat weet ik wel. Maar dat je toch zegt, nou, het is veel erger wat we hier op aarde allemaal gedaan hebben eigenlijk tegen de Heere dan de doodstrijd. Want dat is maar een korte verdrukking. Ik hoop dat we dat goed mogen begrijpen. Want ach, iedere indruk vervaagt weer. En dat is altijd zo in het leven. Maar als er maar ene indruk mag blijven. Dat de Zonen Gods die gemeente bijeen vergadert, die door de Vader verkoren is, en dat hij dat ook zeker doen zal. Ik zeg tegen die vriendin, ik zeg, je hebt met ons nooit de dood des Heren verkondigd. Dat durfde je niet. Zeg maar, je bent er toch wel mee eens dat je nou spoedig aan zijn tafel. Toen zegt ze heel spoedig, want ik ga jullie verlaten. Maar kijk, voel je, de Heere gaat door. De Heere gaat toch door. Mens kan wel eens wat denken en wat zeggen in zijn leven. Maar de Heere bereikt zijn doel toch. En dat is nou zo groot. Dat is nou zo onuitsprekelijk groot. Dat is ook weer de blijdschap in de kerk van Christus hier op aarde te mogen wonen. En daar met elkaar te mogen verkeren. Er zijn een hoop dingen die een mens, ja, neer kunnen drukken. Maar er zijn ook dingen die verblijden bovenmate dat die kerk een koning heeft. En dat die koning zo zekerlijk zijn ellendige beschut en beschermt en onderhoudt. Dat het klaart geen twijfel over. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? En daarom dacht ik maar, ik hoop als we uit de kerk komen dat afgelopen is. Hè? En dat ze door duistere dalen heen geleid mag zijn. tot de eeuwige behoudenis in de Heer Jezus Christus en dan volmaakt. Want je hoeft er niet naar uit te zien dat het nog lang zou duren. Elke keer een beetje opknappen en dan nog weer inzinken. Nee. Als het zo is dat de ziel in zijn handen verenigd ligt in dat allerheiligst geloof, dan horen de doden zijn stem en die ze gehoord hebben, die leven. En hij is erbij. Ja, en dan kijk je daar zo groot op te zeggen, ja, dat de mens die ligt te worstelen met het lichaam er nog erg in heeft om de vrienden en vriendinnen nog te hartelijk te laten groeten. Ach, wat is de Heere dan toch goed en groot voor ellendige zondaren. En ik zat heimelijk al in gedachten. Ik dacht, wat heeft de Heere er nou al verhoudingsgewijs op zo'n kleine gemeente. Wat heeft de Heere er toch al veel ingezameld in zijn schuur. Waarvan wij een goede getuigenis hebben dat zij bij de Heere zijn. En dan kun je ook nog wel met vermaak denken, de hele duivel ten spijt, ook de duivelse wereld, ook de duivelse vijanden, die kunnen dat toch niet tegenhouden dat de Heere doorgaat. En daarom wilde ik nog een enkel woord spreken over het slot van de Heidelbergen, waar we wel iets van gezegd hebben, maar waar ik nog iets dan mee wilde zeggen om deze zondag afdeling of deze vraag en antwoord te besluiten. Dan wilde ik nog even inhaken dat hij zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. De kerk in haar vergadering is dus geen zaak van mensen, is geen zaak van predikers. Wel mag Paulus zeggen dat hij verblijd is dat hij ze in het evangelie geteeld had, maar dat was het evangelie van de Heer Jezus Christus. En daarin werden zij, door dat eeuwig en onvergankelijke zaad des woords, werden ze wederom geboren. Dus Paulus had het ook niet gedaan. En wij nog veel minder. Dat zou zo'n troosteloze bedoeling wezen. Dat zou zo uitzichtloos zijn, maar nu niet. Nu heb ik wel eens in al die jaren heen, als het wel eens begon te kraken en dat je denkt, ach, hoe zal het toch alles zijn? Want de mens die wil, wij willen niet horen wat de Heere zegt. Dat ik wel eens in verborgene vertroost werd, dat ik zei, Heere, als er nog met 10 mensen over zouden blijven, dat zou nog een groot wonder zijn. Van uw genade en ontferming, als we als levende lidmaten gebonden waren in dat bundelke der levenden. En och, de Heere die maakt daarin ook alles wel. De Heere gaat toch door. Maar dat de Heere nou vergadert. Hè? En dat doet de Heere nu door zijn woord en geest, of geest en woord. Hebben we verleden week al reeds bij stilgestaan. Door de geest herboren. Dat die geest en dat woord, die zijn niet van elkaar te scheiden. Waar het waarachtige woord Gods komt, daar gebeurt iets. Maar het is vreselijk als het als een reuke des doods ten dode is. Dan zegt de apostel, ook hun is het evangelie verkondigd, maar ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dat is, maar waar dat woord komt, daar kun je de geest niet wegdenken, anders is het een geesteloze bedeling. Dan lijkt het wel alsof we Gods woord brengen, maar dan brengen we ons eigen woord en dan gaat de Heer zich hoe langer hoe meer terugtrekken. En het wordt hoe langer hoe meer aan een kerkhof gelijk. Maar nu heeft die Heere die geest uitgezonden, ook over zijn gemeente. En die geest die gebruikt dat woord van God om de kerk bijeen te vergaderen. Zij zijn de bijeengeroepenen. niet voor een gezellig samen zijn, maar om samen te zijn rond zijn tafel, zijn vlees en zijn bloed, dat dat waarlijk spijs en waarlijk drank is. En dat het bloed van de Zoon Gods reinigt van alle zonden. Daarom is gemeente zijn, dat is ook zo'n ernstige zaak, lidmaat zijn. Dat is zomaar geen gewoonte. Dat doen wij niet. Nee, dat doet de Heere. De Heere doet dat door zijn woord en geest. Daarom moet je daar ook maar niet al te licht over denken. En ook niet om je ervan te onttrekken. Want dat kan bij wijze van spreken onze ondergang inhouden. Het kan werkelijk onze ondergang inhouden. Maar hoe er dan ook, hoe het ook gaat, de Zoon Gods gaat toch door om te vergaderen. En dan zou ik dat vergaderend werk van de Heer Jezus, daar heeft hij duizenden wegen en middelen voor om zijn kerk bijeen te vergaderen. Wat niet vergadert, dat verstrooit. Maar de Heer heeft duizend wegen en middelen. Maar hoe zou ik dat allemaal samen willen vatten in een paar woorden om die lijn van dat vergaderend werk des Heeren te noemen. En dat zou ik willen doen met de woorden die Hij spreekt. Hoort aandachtiglijk naar mij. En wendt u naar mij toe. Alle geëinde der aarde. En dat hangt nou niet aan een los geval, maar van dat spreken Gods, dat volg gij mij. Dat laat de Heere niet aan het goeddunken van ons mensen over, maar waar de bediening des geestes mag zijn, en die is bij dat woord, daar gebeurt het ook, dat de einde der aarde zich wenden. En dat ze aandachtiglijk zullen horen naar zijn stem. En dat ze zullen komen van oosten en van westen. Als u dan ook ziet hoe als Paulus uitgaat om dat evangelie te verkondigen. En hij verkondigt de dood en het leven, de vloek en de zegen. Hij verkondigt uit dat eeuwige evangelie, die ene weg der behoudenis. Daar zijn er vele mensen die het horen. Vele Joden werden zo verbitterd, die werden zo boos, dat ze gingen steeds meer twisten. Het was ook een verachte sekte van de Nazarener Jezus. En die boosheid loopt steeds op. Het meest is dat evangelie in die dagen ook door de godsdienstige Joden veracht, hoewel de Heer ook daar zijn gemeente uitgetrokken heeft. Maar nu heeft Paulus daar staan te prediken, hè? Want hij wilde zich eerst wenden tot de vaderen voor zover het vlees aangaat. Aan wie de verbonden der belofte waren geopenbaard. En dan zie je daar op de achtergrond, in een veel wijdere kring, daar staan de buitenstaanders, daar staan de heidenen. En die heidenen, die horen over die hoofden van die Joden, horen ze heen al die woorden die daar gesproken worden. Die ook samengevat kunnen worden, hoort aandachtiglijk naar mij. En wendt u naar mij toe. En ze hebben ook opgevangen wat Paulus gezegd heeft aangaande de heidenen. En terwijl de Joden in bitterheid des geestes strijdende onderling terugkeren naar hun eigen ondergang. En dan lees je, daar heb je nou de vergadering. En de heidenen baden dat hun dezelfde woorden gesproken mochten worden. En de andere Sabbat heeft de apostel voor de heidenen gepredikt. En die hebben met blijdschap en droefenis. Maar ze hebben dat woord mogen horen en de geest vrocht mede. En daar geloofden zoveel als ze verordineerd waren ten eeuwige leven. Ze worden eruit gehaald, uitgeroepen. Ze waren niet beter. Ze waren slechter. Maar ze werden eruit geroepen door de roepstem van het heilig evangelie. Soms leek het nergens op. Soms, in plaats van een man te ontmoeten die riep, help mij, kwamen ze in de handen van een man die hun voeten in de stok deed en in de onderste kerker besloot. Wat zou Paulus toen gedacht hebben, dat de zonen God zich een gemeente vergaderd? Nou ja, daar was Lydia, enkele vrouwen. Maar dat grote beeld van een man die daar riep, kom over en help ons. Hoe kun je er dan toch in zien dat nou de zonen Gods bezig is om zijn gemeente bijeen te vergaderen, terwijl het binnen de kortst mogelijke tijd afgelopen is. Ze zitten in de gevangenis. En daar in die gevangenis, toen was het zaad in Filippi al gestrooid. Het zaad van het woord en de geest rocht mede. Die stokbewaarder zal ook best wel eens bij geruchten wat vernomen hebben. Het ging als een lopend vuurtje zoiets door de stad. Maar als de duivel op zijn eigen terrein weggedreven wordt, dan staan de duivels in de mensen op om het woord weg te doen, om het woord te versmoren. Maar het woord Gods is niet gebonden. Dat kun je ook niet nadoen, dat hoeft ook niet hoor. Maar de Heere geeft het aan Paulus en Silas dat midden in de nacht, ze zitten onder de laagste boeven, in rang zitten ze nog lager, want ze zitten op de benedenste verdieping in de kuil. En er zijn nog een hoop van die boeven daar, ook misschien moordenaars, daar hoor je opeens zingen. En zij zongen Godelof. Ze hebben niet gedacht, zou dat helpen? Ze hebben niet gedacht, zullen we hier eens een evangelisatie gaan houden? Nee, zo lag het nou in hun zielen en ze zongen Godelof. Ja, dat is ook nog wat, want je zou zeggen, het ligt voor de hand om te gaan zingen. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots de vijanden wezen mogen, ze zullen voor zijn ontzaggelijk oog als sidderende vluchten. En smelten als was. Maar ze zongen Godelof. Nou, ze hebben daar naar het lichaam toch ook niet aangenaam gezeten, want ze waren bloedig gegezeld. En dan lees je, dat heeft me altijd zo verbaasd, en de gevangenen hoorden naar hen. Want ze waren wel wat anders gewend. Vloeken, razen, tieren, tekeer gaan, trappen. Tegen de deuren, rammelen met de ketens. Dat waren ze gewend. En er is iets van die indruk van het heilige evangelie in dat gevangenhuis verspreid. Ze hoorden naar hen. Hoor eens. Ze zongen Godelof. He? Misschien hebben ze wel gezongen, laat ieders Heere goedheid loven, want goed is dokter majesteit. Zijn goedheid gaat het alles te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Want de zonen Gods, die is in de hemel, maar die ziet het wel. En die denkt, stokbewaarder en vrouw en je kindertjes, jullie moeten bij de kerk. Jullie moeten bij de kerk. Jullie moeten met Lydia behoren en anderen, misschien nog wel met andere gevangenen, hoeven niet te karig te denken van de Heere. Misschien dat andere gevangenen het ook tot hun eeuwig voordeel hebben mogen horen. De stokbewaarder is vast een goede evangelist geworden in de gevangenis. Menig ter dood veroordeelde, wie weet, heeft uit zijn mond gehoord wat genade is en wat Jezus is. En binnen de kortste tijd, daar springt hij in. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Eerst zou hij nog een eind aan zijn leven maken. De laatste stuiptrekkingen van Adam. Dat is dan het einde, dat hij maar een eind aan zijn leven maakt. Maar het woord komt u zelf geen kwaad. Wij zijn alle hier. He. Ja, maar hij is er nog niet. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? De apostel die vertelt geen verhaaltjes. Later gaat hij wel wat uitgebreider op de zaak in. Maar punt 1 wat hem voorhoudt is... geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Ja. Die man die geloofde. De kerk is er. De kerk wordt vergaderd. De kerk wordt bijeengebonden door het eeuwig evangelie. Dat is ook, daar kun je met recht van zeggen, nooit moet haar nijd of twist verkloeken. En dan mag je de Heere wel om vragen om in vrede en in eenheid onder dat evangelie te mogen leven. Want niets is ellendiger dan verbijten en vereten van elkander. Maar als nou dat ene punt, dat die ene zaak, ik was verloren en jij was verloren. We waren beide een voorwerp van Gods toorn. Kinderen des toorns gelijk alle anderen. Hoe ben jij dan vergaderd of hoe ben ik vergaderd? Daar krijg je die eenheid van die kerk. Het heeft God beliefd zijn Zoon aan ons te openbaren. Door het heilig evangelie. En dan zegt hij, dierbare koning, volg mij vergaderen. Tot die ene kudde, want hij zei, vader, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen, opdat het worden één kudde, één herder in één geloof verenigd. Met één doop gedoopt. Wordt allemaal bij elkaar. Ik weet wel, we moeten tot aan onze laatste doodsnik bedenken dat we als mensen bij elkander zijn. Maar we mogen ook wel bedenken dat hij het is die vrede sticht. Die gezegd heeft, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft. Want dat is maar voor een ogenblik. En dan slaat men elkaar de hersens weer in. Dan gaat men weer door. Maar de vrede van Christus, als die in de harten mag wonen, dan mag er bij alles wat er plaatsvindt, steeds toch weer dat punt zijn van die waarachtige eenheid. Ik bedoel, geen zoetsappigheid is niet zo erg. Als de vlammen er eens een keertje uitslaan, daar gaat het niet over hoor. We zijn hier geen poppen die bij elkaar zitten. Maar als er nou van Dan tot Beerzeba toe geestelijk gezien. Als daarin nu die eenheid van de kerk gevonden mag worden. Dat ze allemaal verbroken worden aan dat dierbare lam Gods. Dat van de Vader gezonden is in deze wereld. Zo vergadert de Heere nou zijn kerken. En als je zegt, ja, maar zo ben ik er niet bij gekomen, want ik ben gedoopt en ik ben zo in de kerk terechtgekomen, dan moet je niet minder van denken. Dat is een grote ongeluk dat wij dat zo hebben naar de laagte gehaald. Want wie heeft je die vader gegeven? Wie heeft je die moeder gegeven die geen raad met u wist? Als het een vergaderde vader en moeder is, dan zeggen zij, kind, we nemen je mee, want wij weten geen raad met u. Wij kunnen je de zaligheid, het leven, de gerechtigheid niet geven. We kunnen je netjes schoonhouden zoveel mogelijk is. We kunnen zoveel als in ons vermogen is voor je zorgen. Maar één ding kunnen we niet, het oordeel des doods opheffen over je. Is het dan niet onuitsprekelijk groot? als je dan zo gebracht bent onder dat woord? Of is dat geen vergadering dan? Heb je dat dan zelf gedaan? Dat komt toch niet? Is de Heere niet in de geschiedenis een God ook van het zaad? En dat hij daarin gedenkt aan de kindskinderen? Ja, zulk een God is de Heere. Daarom vertorent hij zich over alle verachters van zijn woord en van de heilige sacramenten. Daarom zal ene die vergaderd wordt, die zal de klemtoon, dat is een kenmerk van het werk des geestes, die zal de klemtoon niet kunnen blijven laten liggen op zichzelf. Het is groot hoor, als je met volle vrijmoedigheid, als een christen, in de volle verzekerdheid mag zeggen, maar de klemtoon valt daar niet op. Het is juist een kenmerk van het werk des geestes, hè, om ons ertussenuit te schuiven. Om ons als verdoemelijke zondaren toe te vergaderen. Daar moet je om denken. Toen ik belijdenis deed of voor het eerst zijn dood mocht verkondigen. En dan kan iedereen zeggen, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat moet je zelf weten, of dat je het ermee eens bent of niet. Toen beefde mijn hart zo, dat ik dacht, ik ben vast dood eer ik er zit. En, want het ging allemaal anders dan ik dacht. Ik dacht op een ogenblik zal er iets bijzonders, als ik nou in de stemming mag komen. In, ja, dat, zo zat de mens bezig te zijn. En toen in een moment was het, nee Heer, nee. Nee, dan slaat u me maar dood, want indien u mij doodde zou ik niet hopen. Uw vlees is waarlijk spijs en uw bloed is waarlijk drank. Dan vallen wij er zelf naast. In die zin, het gaat er dan niet meer om ik, hij. Hij alleen. Hij alleen is dan dat enige, die ene grond van onze zaligheid. En het geloof en de hoop, hoe zwak, in zichzelf, in ons, strekt zich uit naar de enige vastigheid en de enige rotssteen, welke Christus Jezus is. De Heere vergadert dus zijn kerk. Hij vergadert ze en hij doet het beter als dat wij het doen, want hij houdt ze alle in het oog en hij kent ze alle bij name. Hij beschermt ze ook. Hij beschermt ze. Wat tegen zichzelf. Tegen zichzelf. We zijn in Adam allemaal zelfmoordenaars geworden. Daar hebben we ons van Gods beeld beroofd en van alle goede gaven. En nu die kerk die toevergaderd wordt, die heeft grote vijanden. Wij noemen dat de wereld, de duivel, de zonde, ons eigen vlees en bloed. En die hebben niet goed met ons voor. Die willen ons in de kortst mogelijke tijd ten verderf brengen. De maat vol laten maken. Die willen ons verpletteren aan alle zijden. En soms, dan denken we dat we bestand zijn. Maar we zijn het niet. We zijn het niet. Eer we het beseffen, struikelen we over een strootje. En dat gaat altijd maar door. Dat is niet een keer. Maar een mens die denkt dat hij één ogenblik vaststaat of niet kan vallen. Of kan struikelen. Of het redden kan. Die mens denkt of zonder zonde is. Die mens denkt te groot van zichzelf. Dat hebben wij zo vaak. Vooral als we geestelijk door de Here verblijd worden. Dan probeert zelfs dat satanische ik probeert het toch weer zo te veranderen. Dat goede Gods probeert die toch weer tot een strik te maken. Zodat we zeggen, ja hoor. Ja, nou zit het wel goed. Maar hij beseft niet dat hij ieder ogenblik het kwade toevalt. En dat hij dagelijks wel mag bedenken, ik ellendig mens. Nou beschermd, in de eeuwigheid zullen we pas zien hoe goed de Heere dat gedaan heeft, die bescherming. Ja, het is zo, doet hij dan geen zonde, dat zal ik niet zeggen. Ik dan doe de zonde nu niet meer, zegt Paulus, maar de zonde die in mij woont. Maar hij blijft zondaar, al is hij gezaligd zondaar. Maar het is zo, het zal het niet winnen. De vijand wint het niet. Ja. De vijand zal het niet winnen. We zullen het zelf verliezen. En de vijand zal het ook verliezen. En de duivel zal het ook verliezen van die kerk, van die koning. Want die koning die zegt, ik heb ze in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. De muren van zijn gerechtigheid, die stelt hij om ze heen. Het kan er wel eens op lijken dat je zegt, Heere, is uw hand verkort? Verzinkt daar nu een van uw ellendigen voor eeuwig? Is het dan voor goed voorbij? O, we weten nog niet half hoe wonderlijk het gaan kan. En dat de Heere nochtans, na zijn eeuwige trouw, zijn beschermende handen uitstrekt. Ja, in de uren zelfs van de dood, de duivel zijn prooi weet te ontrukken. Zo groot is de Heer. Zo goed is die Zoon van God. Hij hoeft niet meer zielig te doen tegenover de Satan. Dat hoeft hij nooit te doen. Maar wat denk je? Hij komt als rechthebbende, de Heere Jezus. Hij komt als rechthebbende, want hij heeft er alles voor betaald om dat recht te verwerven. Om die heidenen tot zijn erf en de einde der aarde tot zijn bezitting te ontvangen. En het welbehagen des Heeren gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. Hij zal zaad zien. Zij laat zich het hoge zag nooit ontwringen. Maar het kan wel eens lijken. Kan wel eens erop lijken. Maar dan moet je nog maar denken. Hè. Nog maar denken. Onze ondergang is onze opgang. Onze dood is het leven. We hebben het niet in de gaten. Maar als wij denken misschien, nou daar gaat hij. Daar ga ik. Nee. Helemaal niet. Want de Heere zegt, blijf af. Ik bescherm, hij deelt onder een koninklijk privilege. Ik ben zijn beschermheer. En daar heb ik tot in de dood toe voor betaald, voor dat eigendomsrecht. Maar nou blijft hij ook mijn eigendom. Het is wat. De Heere zo goed is in zijn bescherming. Maar ook, je kunt het niet zien, en dat laat de Heer ons ook niet allemaal zien ook. Maar hij is een schild en een banier. Maar als wij zouden kunnen zien hoe wij in onze overmoed en in onze verdraaidheid van zin, hoeveel malen dat we dat bolwerk en dat schild verlaten hebben, en dat de Heer met eeuwig gesproken eraan te pas gekomen is, dat is zo. Maar als we dat zouden zien, dan zou je zeggen, dan zou je niet kunnen leven. Dan zou je net zo lang huilen tot je dood was toe, om zo weerspannig overtreden. Om zo'n dierbare beschermer te hebben en de kogelregen op te zoeken. Het strijdtoneel in te vluchten als helden. Terwijl we zijn stem vergeten, kinderkens. Ik heb de wereld overwonnen. Heb toch goede moed. Daar gaan we. En we zijn het schild kwijt. Zo lijkt het erop. Ja, maar hij komt weer terug. En hij zegt nee. Nee. Maar dan is het toch wel waar wat die man zei. Ik heb al mijn best gedaan in mijn leven om in de hel te komen. Maar de Heer heeft zijn best gedaan om in de hemel te krijgen. En hij heeft overwonnen. Want hij is sterker. Sterker dan wij. O, hoe gelukzalig is dan ook het volk. Dat met de dichter in mag stemmen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Hij is een schild dengene die op hem betrouwen. En hij blijft een schild. Want het kan best zijn dat in de uren van dood en nood. Ik kon het aan die zuster niet merken. Dat ze wat dat betreft nog de duivel op de hielen gezeten werd. Dat kon ik niet direct merken. Maar wel dat ik zo hoorde fluisteren. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Maar hij is bij me. Hij brengt me in zijn koninkrijk. Dus dat leek niet. Maar het kan ook zo wezen. Dat kan ook gebeuren. Dat de mens met grote ogen op zijn bedje ligt. Al hebt hij het nog zo goed geleerd. Want toen gij uw aangezicht verbergde. Toen werd ik verschrikt. Mens is maar zo'n nietige worm. Wij praten er makkelijk over. Maar de confrontatie met alles in dit leven, dat zal ons leren dat we niets kunnen, totaal niets. En dan kan de Heer, dan kan het ook zo zijn dat, ja, ik heb ze wel gehoord, van gehoord die de duivel zagen zitten. En de Heer heeft het in orde gemaakt. Dat, daar gaat het niet over. Maar dat je zou zeggen, o Heere, herder Israëls, neem uw slingersteen. En gooit die gemene Goliath eruit. En die leeuwen en die beren. Ja. Maar de Heer doet dat ook nog weer met een wijs doel. Opdat we ook in de uren van de dood. Werkelijk bij vernieuwing zouden verstaan. Die oude waarheid. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Niet door de werken. Want wij hebben gist in onze schoenen en dan reizen we zo omhoog. Zo is de mens. En dan komt op een gegeven ogenblik, dan komt het einde. En dan zien we de duivel zitten die ons uitlacht en zegt, nou is het mijn beurt. Ja. Maar als we dan net denken, daar gaat hij, dan strekt hij zijn hand nog uit aan zijn kinderen. En hij zegt, ik ben uw koning, uw heil. Kom binnen, beërf het koninkrijk dat voor u bereid is. Daarom zullen ze allemaal ook om het hardst eeuwig zijn lof verkondigen. En ze zullen zijn daden vermelden omdat hij het gedaan heeft. En hij onderhoudt die kerk ook. Hij onderhoudt ze door zijn woord. Dat is het eerste. De bediening van zijn woord. Doet de Heer in het persoonlijke leven. Dat kan de Heer doen als je de Bijbel zit te lezen thuis. Maar de Heer heeft in zonderheid zijn zegen geboden over Sion. Waar hij zijn volk bijeen vergadert. Onder de lofzangen Israëls. Daar onderhoudt hij gestaag het heugelijk lot. Dat hij zo mild heeft uitgelezen. En als de Heer dan tegen je zeggen zou, zondaren, waar je ook zit, hoe je ook, heeft het u aan iets ontbroken, dan moet je zeggen, nee, Heer. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt sterkte dien die geen sterkte hebben. Dat wij doorgaans, als zulke sterke kerels over de wereld gaan, dat we niet in aanmerking komen ervoor, ja. Dan moeten we de Heere de schuld niet van geven. Dan moeten we ons eigen de schuld van geven. Maar de Heere is waarachtig. De Heere is waarachtig. Hij maakt de gevangenen los. Hij opent de ogen der blinden. Hij houdt een oog op wezen en weduwen. En hij verschaft de vreemdelingen een onderdak. Doet de Heer. Hij is de onderhouder. Toen Jacob gestorven is, hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Maar toen mocht hij zeggen, op uw zaligheid wachten ik, Heere. En toen hij daar al die zonen zag staan, toen heeft hij toch ook niet anders kunnen denken dan de Heere heeft. Alles wel gemaakt. Want hij onderhoudt. Dat zien wij niet altijd zo. Wij denken altijd aan een speciale zegen. De een die wil een stem en de ander wil wat anders. Maar wat zoudt gij uw grote dingen zoeken? De wateren van Siloa doet de Heere vloeien tot vertroosting en onderhouding van het werk dat hij heeft gewrocht. Dan kun je al met aangenaamheid alleen al onder Gods woord zitten in de overdenking dat je met elkaar nog een versie mag zingen en het woord voor hoort lezen. Dat we eronder mogen zijn, dat kan een zegen zijn. Maar de Heer doet nog meer. Hij reikt hen voeder toe. Zij worden begenadigd met hemelsbrood. Zij worden verzadigd met het goede van zijn huis. Hij slaat zijn oog op hen. Hij doet ze niet omkomen in dure tijd of hongersnood. Ook al sterven ze van de honger, dan geeft hij ze geestelijk brood. En ook in de duurste tijden roept de Heer toch hier en daar zijn kerk bijeen en verzadigt ze. En spreekt tot hen, ik ben de God van Bethel, die u beloofde, ik zal met u zijn. En het land waarop ge ligt te slapen, zal ik u geven, uw zaad. Nou, wij hoeven niet naar dat land uit te zien. Ook niet dat we nog eens een grote erfenis krijgen in dat opzicht. Want al hadden we dan een hoop land, dat zou niet zoveel zeggen. Maar dat land wat de Heere nou beloofd heeft aan zijn ellendigen, door zijn sterke hand bereiden, dat heeft de Heere gezegd, zal ik u geven. En de Heere komt terug en zegt, ik ben de God van Bethel. Ga maar eens terug, mannetje. Want je bent een vergeter, hè? Maar je bent ook tegen niks bestand. Want als Esau op je afkomt, dan weet je geen raad van angst. Dan denk je, nou is het afgelopen. Maar de Heere komt. De Heere maakt het allemaal in orde. En de zon gaat hem op. In Peniel. Ach, wat onderhoudt de Heere gestaag, hè? Gestaag. Als iemand zegt, oh, het is al zoveel jaren geleden, dan denk ik altijd, wat is dat nou? Ben je nou zo'n vergeter of is dat werkelijk zo? Wij kunnen de Heer geen bevel geven, van het werk zijn er handen, dat weet ik wel. Maar vergeet gij niet zijn bemoeienissen, dat hij door zijn heilige evangelie uw hart verblijde. En uw ogen richten op hem. Dat ge als een goddeloze in uzelf, geheel en al onwaardig, zich uit mocht strekken door dat geloof. Heer Jezus, gij zijt toch alleen mijn gerechtigheid. En u hebt toch al mijn zonde genomen en mij uw gerechtigheid geschonken. Door het geloof. Hij onderhoudt. Ja, je kan soms moedeloos zijn en krachtloos. We zijn niet gauw aan een eind. Ik denk wel eens, als wij het niet meer kunnen doen, dan doet de Heer het. En dat kan wel eens inderdaad wel eens even duren. Want we kunnen nog aardig uit de weg doorgaan. Maar het is toch waarachtig waar. De wagen van vrije genade rijdt door. En alle kreupelen en blinden worden opgehezen. En hoe ook alles aan het werken is, ze worden gereden en ze worden onderhouden. Ze krijgen uit zijn volheid ook genade voor genade. Daarom mogen we ook zondags nog bij elkaar zijn. Dat het Heere onderhoudt. Want Ik denk niet dat de Heer toch anders nog zo'n moeite zou doen. Misschien is het verkeerd van me gedacht, maar als de Heer niet wilde onderhouden, ja, dan moet je je eigen maar onderhouden. Met onze drogredenen en onze valse inbeeldingen en onze eigenwillige godsdienst. Maar dat onderhoudt de Heer niet. Dat sterft een langzame dood vaak. Dat kan ook niet leven. Maar zijn werk, Heere, dat behoudt hij in het midden der jaren. En hij is een getrouwe God. Wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. Hij verzorgt het. Het geloof is ook een planting. Denk ik wel eens. Het is ook een planting. Het heeft zijn verzorging nodig. Als je er een grote emmer overheen zet, waar het stikken donker onder is, en je laat het een poosje staan, dan zie je allemaal gele blaadjes. Het teert niet. Als het ongedierte eraan zit te vreten, kun je het ook zien. En nou komt alles is erop uit, omdat wat de Heilige Geest werkt, de onderhouding ook van dat allerheiligst geloof wat hij in de harten werkt, om dat te betimmeren. De duivel laat er allerlei wurmen en ongedierte op los om eraan te knagen. Mensen die proberen een mens of in een valse vrolijkheid zijn weg te laten gaan van wij zijn het volk en of, en dat is de andere kant, hij zet er een emmer op. Zijn asie ligt erbij. Armen. Maar zo doet de Heilige Geest niet. De Heilige Geest die komt met zijn hemelse gaven. En die zegt, hé, dat plantje heeft water nodig. Het kwijnt. Dat plantje, daar zit het onkruid aan te vreten. Hoe komt dat? Ja, dat kan ons eigen werk zijn. Dat we wandelen tegen licht en beter weten in. Tegen Gods wil. De Heer zegt, dat gaat niet goed. Ik zal medicijnen geven. Voor ons medicijnen, voor het ongedierte vergif. En weet je hoe ver het gaat? Als dat ook niet helpt, dan zegt de Heer, ik poot het maar over. In mijn schuur. Dan moet je sterven. Oh ja? Ja, want de Heer geeft je niet over aan de duivel. Dat die onze onderhouder wordt. Dat zal niet gebeuren. Dan zegt de Heer, nou, ik zal je laten sterven. En dat valt niet altijd mee hoor. En dan zie je zo'n ellendige, ja, ik denk aan iemand uit mijn familie, die was 35 jaar toen hij ging sterven. En die was heel blij dat hij het rookhok, zei, die ging verlaten. Maar dat had een achtergrond. Zijn kinderen stonden allemaal bij me, kleine kinderen. Ik geloof dat hij 8 kinderen had. De mensen zeiden allemaal, Kootje, toch, denk toch eens aan je vrouw en je kinderen. Hij zegt, dan moet je maar eens op letten, daar zal de Heer wel voor zorgen. Maar hij zei, ik ben veel te blij dat ik het rookhok mag verlaten. Maar hij zei er nog wat bij. O, zegt hij, ik heb Kootje er nooit onder kunnen krijgen. Maar nou gaat hij eraan. Nou gaat hij eraan. En in die uitspraak, daar lag iets verborgen. Wat weet ik niet. Zou hij zelf het beste geweten hebben. Het geldt wel voor ons allemaal, maar daar bedoelde hij toch mee. Nou gaat hij eraan. Nou gaat hij naar huis. Bevrijd van alles. Nou, zo is de Heer nou in zo'n grote onderhouding, dat hij ze niet ter dood toe overgeeft. Want de dichter zegt, je hebt me wel hard gekastijd, maar tot de dood niet overgegeven. De eeuwige dood is weggenomen in het dierbare lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En nu onderhoudt hij ze. Als je bij een stervend mens staat, ik heb al vele malen gezien in zo'n korte tijd, dan zeg je een klein druppeltje water. Ik heb er wel naast gezeten met een beetje water en een zakdoekje. Dat is nog aangenaam, een beetje water. En voor het gezicht hoor, Als hij tegen een dokter zou zeggen, die zou het misschien geen eens geloven. Gisteren of eergisteren was ik erbij met zo'n dokter. Toen zegt hij, nou, het is toch eigenlijk wel fijn dat het zo gaat, hè, want het lijden, daar hebben we niks aan en daar is het ons toch maar om begonnen. Daar gaat het toch maar om het lijden uit te bannen, het lijden te wegbrengen. Nou, dan hoor je dat zo op een afstandje aan. Dan denk je wel eens, ja man, maar onder jouw handen, hoeveel zouden er al van het ene lijden in het eeuwige lijden terechtgekomen zijn? Die eeuwig verzonken zijn? He, dat is ook verschrikkelijk. Maar goed, als je nou tegen zo'n dokter zou zeggen, kijk, daar ligt ene stervende. De Heere zalft zijn hoofd en doet zijn blijdschap groeien, dan zou die zeggen, ik ben gek. Ik heb een doodzweet op het gezicht. Ja, en als je dan er doorheen mag kijken dat het nou toch waar is, hè. Dat het nou toch waar is, dat zag ik vanavond een ogenblik toen ik wegging. Hè. O Heere, wat bent u nou goed voor zo ene. Hè. Want het is eeuwig waar wat we gezongen hebben. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar je kunt het niet met menselijke maatstaven meten. Maar je kunt het soms door het geloof aanschouwen dat de engelen klaarstaan om de bedelaar te dragen in Abrahams schoot. Zo onderhoudt hij. Hij onderhoudt hier. Hij onderhoudt ze eeuwig. En altijd. Dat kan soms ook in gewone dingen zijn. Paulus was wel eens erg neergeslagen. Terneergeslagen en moedeloos. De ene keer zegt hij, maar de Heere heeft me bijgestaan. Want hij zag niemand meer. Die van Klein-Azië waren vertrokken in de verantwoording. En de broeders, hij zag niemand meer. Maar hij zegt, de Heere heeft mij bijgestaan. Dat was een onderhouding. Maar dat was ook een onderhouding dat hij ergens schrijft dat toen hij de broeders zag, toen werd hij vertroost. Toen kreeg hij weer moed. He. Hier op aarde kan dat ook tot een troost zijn. Wij kunnen elkaar wel niet helpen. Dat hoeft ook niet. Maar de Heere kan het toch alles dienstbaar stellen. He. Zo ook voor zijn knecht Paulus. Dat hij in al de omzwervingen opeens nog weer met de broeders geconfronteerd werd. En die hebben vast tegen hem gezegd, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Ja, zo onderhoudt de Heer. En dan niet te vergeten, het is hier wel niet aan de orde, maar ik moet het toch noemen, het heilig avondmaal en de heilige doop. Ook zo'n onderhouding. Waarin de Heer zo laag afdaalt. Alsof wij zeggen willen, ja, mijn woord moest eigenlijk genoeg zijn. Maar jullie zijn wel zo ziek van je eigen. Jullie zijn wel zo akelig, zo hard en grof van hart. Dat ik zal nog dieper buigen en ik zal je ook nog geven mijn heilig sacrament. Zo zeker ben ik waarlijk spijs. Ben ik uw heil alleen. Nou, dan kun je wel eens aan het avondmaal zitten in een grote stilte. Dat je zeggen mag, het is goed. Je hoort amper misschien wat er gezegd wordt, dat hoeft ook niet. Het gaat dan om het zien, het gelovig zien. Maar het zwakste geloof zal toch gelovig zien zijn op die ene borg en middelaar om daarin versterkt te worden. Als in de enige grond en fundament onze zaligheid. Daar wil hij de zielen heen richten. Dus het gaat dan niet in de eerste plaats om het horen. Maar dan kun je soms geen woord horen. En dat je toch er zitten mag. En dat het vrede is. Vrede. Hier wordt de rust geschonken. Nog even, dan komt de grote uitbreiding. Dan zullen zij, Gods knechten en hun zaad, hem prijzen tot in alle eeuwigheid. Nou, wat is de Heere dan groot en goed? Dan kun je toch niet al dit gelegen laten leggen aan al die lasteraars en leugensprekers, die net doen alsof het avondmaal iets is. Nou ja, misschien is het in hun gemeente dan ook zo, daar kan je ook niks aan doen. Maar als er dan 2 of 3 zijn, Dan kijken ze, ja. Ja. Ja, en ik weet het niet hoor, maar soms denk je wel eens, als die twee of drie het nou ook eens niet zijn. Ja. Er is toch zoveel verwrongenheid in de kerk hier gekomen op aarde, hè? 1000 mensen zitten rustig zondag aan zondag in de kerk. Ze konden beter... Nou, ik denk dat ze konden beter barsten van vijandschap. Dat zou nog een teken zijn dat het woord... dat eenzijdige godswoord van het eeuwige evangelische niet lekker zat. Maar nou zijn ze er al mee eens ook. En even rustig laten ze hun kinderen dopen... en even rustig verachten ze zijn heilig sacrament. Dat is erg. Je hoeft niet op neer te zien, zo bedoel ik het niet, maar het is wel erg. Als het zo is. Ach, en het heeft het juist geschonken om ze te onderhouden. En om ze in het leven te behouden. Door zijn geestelijke spijzen. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven... Hé, hey, de Heidelberger zou je zeggen, die maakt hier even een uitstapje, persoonlijk. Heel persoonlijk, want hij zegt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben, ik. Heeft dat er wat mee te maken dan? Nou, misschien heeft de man het wel in de persoonlijke blijdschap gezegd, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben. Maar hij wil zeggen, eigenlijk wil hij zeggen, het gaat nou over de heilige algemene christelijke kerk. Daar kun je wel op allerlei manieren over praten, en daar kun je ook op allerlei manieren bij betrokken zijn. Je kunt er ook op allerlei manieren je eigen bewegen, maar alle rank die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Maar die in mij niet blijft, die is uitgeworpen gelijk de rank die in het vuur geworpen wordt. Een levend lidmaat. Dat wil dus zeggen geen dood lidmaat. Kan dat? Kan iemand een dood lidmaat zijn? Nou ja. De Heere zegt, kinderen des koninkrijks, die zullen buitengeworpen worden. Jullie zijn allemaal lid en ik hoop dat jullie ook lid mogen zijn... van de ene, dat wij alle levend lidmaten mogen zijn van de ene kerk. Want de kerk is een vergadering van christgelovigen. Maar daarom zegt de apostel, schrijft hij aan de gemeente, onderzoekt u zelf, hè, of gij in het geloof zijt. Ja. Ik bedoel, het is in de kerk geen mechanisme. Het is geen automaat. Vader is er en ik ben er. Daarom ook. Zo is het niet. Nee. Wij hebben wel degelijk nodig dat dat eeuwig blijvende woord door de Heilige Geest aan onze harten geheiligd wordt. Dat wij getrokken worden door hem en tot hem. Want ja... Het kan wel wezen zelfs dat je uiterlijk geen lid geweest bent, uitwendig, en dat je toch, het is niet goed te praten, ik neem het er niet voor op, daar gaat het niet. Maar dat je toch behoort bij die eeuwige, levende kerk van Christus Jezus. En Paulus getuigt ergens, en sommigen hebben schipbreuk geleden in het geloof. Het geloof leidt nooit geen schipbreuk, maar wij kunnen wel schipbreuk leiden. Wij wel. Er is geen afval der heiligen, maar er zijn heel wat heiligen gesneuveld. Die heiligen in onze ogen waren, goed bekeerde, die wij bovenaan de wijnstok hebben geplant. Ze dachten, nou, dat is wel zo zeker, daar durf ik mijn eigen wel aan toe te vertrouwen. Zo dwaas is een mens. En die op een afschuwelijke wijze aan het eind van de leven gekomen zijn. Weg. gebeurt ook. Dus je kunt wel zeggen, kan dat nou? Ach, als die mannen die daar waar Paulus van spreekt, dan zag hij het ook niet aan de neus. Hij zag het niet aan de neus of het waar was of niet. Wat ze zeiden kan wel waar wezen, daar gaat het niet over. Maar, Heere, geloof ik nu in u, uit genade, in de Zoon uw liefde. Of geloof ik met in de diepste zin alleen in mijn eigen. Ja, ook met het christelijk geloof kan ik in mijn eigen geloven. Dus ik geloof zeker dat Paulus wel mensen heeft gehad ook, waar hij later tot zijn spijt en droefenis van moest ontdekken, dat ze teruggingen. Dat hij ernstig vermaand. Trouwens, de Heere doet ook, bedenk dan waar gij uitgevallen zijt en zo niet. Ik zal u haastiglijk bijkomen en het licht van de kandelaar wegnemen. Je moet niet vergeten dat de kerk is op weg. Ik hou niet ervan om met allerlei termen te spreken. Dogmatisch ken ik ze wel, van de zichtbare en de onzichtbare kerk. Want ik ben altijd zo bang. Als het goed is, moet de zichtbare kerk het gezicht zijn van de onzichtbare kerk. Maar dat gezicht kan nog wel eens betrekken. Begrijp je? Dat gezicht kan nog wel eens bedriegen. En het is toch in het woord duidelijk ons verkondigd. Vanmorgen haalde ik aan die dwaze en wijze maagden. Hadden zij niet allen een lamp? Zouden zij niet alle beleden hebben? Want de lamp, geloof ik, dat we wel mogen zien als het opgerichte teken van het belijden. Maar is het dan ook niet zo dat Jezus zei, velen zullen zeggen in die dag, dan belijden ze nog, Heere, Heere. Hebben wij niet in uw tegenwoordigheid brood gegeten, op uw straten geleerd? En als dan zal ik hun openlijk aan zeggen, ik ken u niet, ga weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. En dan zou je zeggen, dit kunnen best even gelisten en dominees en ouderlingen en kerkmensen zijn, die, waar wij van zouden zeggen, ongerechtigheid, maar het was toch wel een nette man. Dat was zelfs een man die alles te veroveren had. Ja, maar de Heere kende hem niet als een grote ellendeling. De Heere heeft hem nooit ontmoet in het verborgene. O Heere, het is alles kwijt. Ik ben uw gramschap waardig. Ik heb tegen u altijd weer misdreven. De Heer kende hem alleen als een goed bekeerd mens. Een christen met principes en beginselen die er wat voor over had. Maar ja, als dat eenmaal in brand vliegt, wat blijft er dan van ons over? Maar goed, de apostel of de Heidelberg heeft het over het positieve. En dat ik daarvan een leven lidmaat ben en eeuwig zal blijven. In de kracht Gods bewaard. Tot de zaligheid door het geloof. Geloof je dat ook? Nee, je moet er nou niet omheen praten. Je hoeft niet hardop te zeggen. Maar nou, geloof je dat nou? Dat ik daarvan een levend lidmaat ben, u. Jonge meisje, man, vrouw. Dus nou niet zeggen een gewoon lid, of zo, waar we het anders altijd over. Maar een levend lidmaat ben. Dan gaan we mee naar huis. Dus misschien mag ik iets noemen. Er zullen er zijn die zeggen, ach, nou daar nou maar over op. Ik hoop dat me dat nog eens een keer te beurt mag vallen. Dat kan zijn dat, ik noem maar een voorbeeld hoor. Er zijn er ook die zo verblijd zijn en getroost misschien dat ze zeggen, ja, door Gods genade mag ik zeggen, Heere, ik ben een levend lidmaat van u. Want ik, dode zondaar, ben in u. eeuwig levend. En door het geloof heb ik verbinding met het leven dat in u is. Nou, dat is zo. Dan ben je zeer begenadigd. Het kan ook zijn dat je wankelt. Dat je wankelt. Dat de Heilige Geest worstelt in uw ziel, maar al het andere ook. En dat er zoveel stemmen zijn die zeggen, nee, jij niet. Durf het eens te zeggen, een levend lidmaat, maar je bent zo dood als een pier. Nog doder. Maar hoe is het nou? Hoe is het verder? Kun je daarin blijven staan? Nee toch? Nee. Kijk, daar zie je nou de worsteling van de Heilige Geest. Die dringt door. Al roep je het dan niet zo hard dat ze het in heel Hilversum horen. Maar stilletjes zul je zeggen. O Heere. Heere. God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben een ellendeling. Kijk, en tegen alle duivelen en beschuldigingen in. Ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp, dat gij, die levende Christus, mij, dode zondaar, u hebt toegeëigend en blijft toeëigenen. Het geloof loopt meestal niet op rolletjes, moet je maar denken. Want het geloof is iets van Gods wegen, dat komt midden in de tegenstrijdigheid terecht. Maar midden in die tegenstrijdigheid en midden in die onmogelijkheid wordt het getuigenis gehoord. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zo ik verga, verga ik met u. Maar ik zink, zink ik met u. Gij zijt mijn heil alleen. Heere, ontferm mij. Nu. De Heere maken het zo. En hij zal het zo maken. Zoals is een van zijn knechten schreef. Het ogenblik komt. Dat hij al onze dissonanten zal doen overgaan. In de schoonste harmonie. Amen.